dat dit de Heijmans Trading Update is naar aanleiding van het derde kwartaal 2016. En in het kort een korte toelichting geven bij ons bericht. En vervolgens de ruimte uiteraard om vragen te stellen. En dat wij dan gaan proberen die zo correct en goed mogelijk te beantwoorden. Wat we zien in het derde kwartaal is dat onze omzet feitelijk op het niveau 2015 stabiel is. Dat wij, en die details vinden we ook in het persbericht, dat er bijvoorbeeld aan de utiliteitkant duidelijk wat minder omzet is. En dat dat heel erg veel te maken heeft met het selectief aannemen van projecten. En dat andere segmenten wat groeien in omzet, maar het behoorlijk stabiel is. We zien een gemengd beeld bij Infra Nederland. Duidelijk vooruitgang op projecten en de markt en het bouwen van de projecten in die business. Tegelijkertijd nog steeds moeizame voortgang bij een specifieke tweetal projecten wat we genoemd hebben in ons bericht. De N23 en de Energiefabriek Tilburg. En we zullen daar zeker later nog op terugkomen. Uitstekende goede prestaties in Duitsland en België aan de infrakant. En we vinden dat zeker ook het vermelden waard. En de orderportefeuille is feitelijk op een stabiel niveau gebleven met 2,4 miljard. En kijken we heel snel door de details heen, dan zien we dat het segment wonen onverminderd een sterke druk staat op het aantal te verkopen huizen. In eerste instantie zou je zeggen, goh, Heijmans 1344 woningen ten opzichte van 1399 in dezelfde periode vorig jaar. Toch zien wij duidelijk de kwaliteit op een heel andere manier. We hebben dit jaar erg veel woningen verkocht aan particulieren, 57%. En vorig jaar zat er tot en met oktober een behoorlijke transactie in met een belegger, wat natuurlijk de cijfers tot en met dit kwartaal duidelijk in een ander licht zet. We zullen denk ik naar het einde van dit jaar toe daar ook transacties met beleggers zien. Kijken we in het segment werken, heb ik al even aangegeven dat we bij utiliteit wat minder omzet zien. Dat we proberen daar absoluut te werken aan de projecten waar we met gezonde marges projecten kunnen bouwen. En wij meer en meer aan het inzetten zijn op onderhoud en beheer voor de langere termijn. Infra zien we heel duidelijk verbetering over de volle breedte van de organisatie. Duitsland, België die het erg goed doen. In Nederland onverminderd een tweetal projecten, Energiefabriek Tilburg en de N23, waarbij een hoog risicoprofiel aanwezig is. En wij knetterhard werken om daar samen met de klanten een oplossing voor de problematiek te vinden. Kijken we naar de outlook, dan zien we dat we daar in proactief en constructief overleg zijn met al onze stakeholders. En dat we dan ook denken dat wij daarin de verschillende mogelijkheden met elkaar gaan onderzoeken en dat de komende kwartaal zullen uitwerken. En wij blijven van mening dat die projecten, dat een structurele oplossing daarin ook heel erg belangrijk is. Ik wilde dat even nu met betrekking tot ons bericht zetten. Het is een kwalitatieve update uiteraard, zoals u dat van ons gewend bent na Q3. En ik denk dat er vanaf nu de ruimte is om vragen te stellen bij deze update.
Dames en heren, we starten nu met de vragenronde. Om aan te geven dat u een vraag heeft, toetst u op elk willekeurig moment ster 1 in. Voor vragen en voor opmerkingen ster 1. De eerste vraag komt van de heer Dirk Verbiesen, KBC Securities. Gaat uw gang.
Ja, goedemorgen heren.
Goedemorgen.
Een paar vragen. Ja, toch over die projecten die specifiek genoemd worden. We zagen ook al bij de halfjaarcijfers een aantal opmerkingen daarover. Maar kunnen jullie toch iets meer zeggen over de individuele kansen voor een oplossing voor jaareinde 2016? En ook hoe de status is in het bijzonder van het project Energiefabriek. Wat daar nu de stand van zaken is. In het verlengde daarvan ook welke scenario's jullie nu aan het bekijken zijn met betrekking tot de financiering. Dankjewel.
Ja, kijk, jouw vraag richt op de kansen. Denk ik dat we daar nu van weg moeten blijven, anders dan wat wij in ons bericht hebben gezegd. Dat wij erg hard werken om met die twee specifieke projecten tot structurele oplossingen te komen. En dat wij die oplossingen verwachten ergens in het vierde kwartaal te kunnen bereiken. Maar wat daar precies uitkomt, dat weten we niet. Kijk, als we naar de energiefabriek Tilburg kijken, dan weten we met elkaar, en dat heb ik ook op het half jaar gezegd, dat de realisatie van die fabriek absoluut op het ogenblik in de eindfase zit. En dat we in het proces van opleveren zitten in de laatste fase en dat dat moeizaam verloopt. De fabriek doet het, het proefbedrijf doet het. We halen een groot deel van de specificaties. Blijft staan dat we daar nog niet helemaal zijn. En wat daar precies op het eind uitkomt, dat kunnen wij vandaag de dag nog niet zeggen. We zijn wel op zich in een heel constructief gesprek met de opdrachtgever om daar met elkaar uit te komen. Ja, en jullie weten dat in de eerste 6 maanden het negatieve effect op de energiefabriek op het operationeel 8 miljoen negatief was. En we zijn met alles en iedereen bezig om de realisatie van het project de komende maanden goed af te ronden en een finale settlement met de opdrachtgever te maken. Okay. Wat die financiële impact precies wordt, daar moeten we vandaag de dag niet op speculeren, want dat is volledig afhankelijk natuurlijk van de afspraken die we maken en kunnen maken.
Ja.
De N23, denk ik, zou je in de kern hetzelfde kunnen zeggen. In die zin dat ook daar geldig is dat wij sinds lange tijd met deze opdrachtgever in overleg zijn. Wij toch gemeend hebben in september de werkzaamheden op een aantal werkvakken van dat project te moeten stoppen. En dan blijf ik toch even herhalen wat ik bij de halfjaar training update gezegd heb. Van wij kunnen natuurlijk niet meer werken van die omvang zonder meer uitvoeren als we daar met de klant niet overeenstemming over hebben. En dat is erg belangrijk. En we zitten in die discussie. En wij willen als opdrachtnemer eerst duidelijkheid hebben van de provincie voordat we die werkzaamheden weer kunnen hervatten. En ja, dat leidt ertoe dat we op dit moment zien dat het project delen stilstaat. Ja, we wachten op verder hoe we dat project kunnen afwikkelen en op de financiële afwikkeling van dat project, waarbij het project overigens nog zeker een aantal jaren, een jaar, anderhalf doorloopt in de tijd om het helemaal verder te realiseren. Maar we willen wel eerst met elkaar goede afspraken hebben voordat we daarmee verder kunnen. En dat betekent ook dat die financiële impact op dit moment moeilijk in te schatten is. Dus dat is denk ik dat. En jij vroeg, dacht ik, naar de financiering en de scenario's die daarbij horen. Misschien moet Mark daar even wat van zeggen.
Ja, Dirk, ja, ik kan er eigenlijk weinig meer over zeggen dan dat we gewoon meerdere scenario's onderzoeken. En daar kan ik op dit moment eigenlijk niet echt concreter over zijn.
Maar er wordt ook gekeken naar een versterking van de aandelenvermogen op verschillende manieren mogelijk.
Nou, nee, maar als ik zeg we kunnen daar niet concreter over zijn, dan kunnen we daar gewoon niet concreter over zijn nu.
Oké. En nog even dat derde project wat genoemd wordt in de utiliteitsbouw.
Ja, sorry.
Het RIVM, daar zou wel vooruitgang geboekt zijn in het afgelopen kwartaal. Kunnen jullie daar iets over zeggen?
Ja, kijk, wij zitten daar voor 37% in, hè? En samen met Structon en Hurks. Dat bouw van die nieuwe huisvesting die start nu minimaal 1,5 jaar later dan gepland. Het ontwerp voldoet op dit moment nog niet aan de gestelde trillingseis, maar daar hebben we uitstel voor gekregen. Dat is contractueel vastgelegd. Het is onze ervaring en ons beleid dat we beter nu knelpunten op tafel kunnen hebben dan tijdens de bouw. Met andere woorden, we gaan pas bouwen als we exact weten wat we moeten doen. In de afgelopen periode hebben we samen met Structon en Hurks dus die oplossingsrichtingen in kaart gebracht en doorgerekend. En uit berekeningen blijkt nu dat kan worden opgelost. Dus dat is goed nieuws. We onderzoeken nu de optimale combinatie van de maatregelen. En die hele set van maatregelen om aan die eisen te voldoen, die wordt in het vierde kwartaal in een definitief voorstel aan de opdrachtgever voorgelegd. En er is ook constructief overleg met die opdrachtgever in het consortium. En wij hebben dus vertrouwen in dat het project binnen afzienbare tijd in productie kan worden genomen. Nou, en dat betekent dus dat je komt tot een aanvangscertificaat en dat ook volgend jaar er sprake kan zijn met het begin van de bouw. Nee, maar ook daar is de financiële component op dit moment nog niet scherp bekend.
Oké. Ja, dankjewel.
De volgende vraag komt van de heer Philip Negotto, ABN AMRO. Gaat uw gang, meneer.
Mm-hmm. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb twee vragen. Allereerst, even kijken, was ik benieuwd naar de infradivisie. Wat voor EBIT, of jullie daar iets over kunnen zeggen voor de rest van de divisie, dus exclusief de twee verlieslatende projecten, op wat voor EBIT-marge de rest van de business ongeveer zit. Al geven jullie wellicht gewoon een range, dat kunnen we in ieder geval een beetje een idee krijgen van wat de winstgevendheid is voor de rest van de business. En de tweede vraag is ten aanzien van de discussies die jullie dan hebben met de banken. Jullie geven zelf aan, in ieder geval ten aanzien van de projecten, discussies met de klanten, verwachten jullie daar in Q4 of in het laatste kwartaal daar meer duidelijkheid over. Kunnen we hetzelfde verwachten voor de gesprekken die jullie nu hebben dan met de financiers?
Ik denk als je kijkt naar de infradivisie, hè, dan moeten we nu geen concretere dingen zeggen. We zijn er volgens mij vorig jaar vrij uitgebreid op ingegaan. Hè, ook hoe het, hè, dat de ontwikkelingen bij regio's, asset management en specialisaties goed gaan. Ook bij de meer recent verworven grote projecten. Maar dat wij dus met deze projecten, gewoon niet oplossen en die disputen gewoon hard op tafel liggen. Dus daar kunnen we nou niet een andere guidance over die onderliggende ontwikkeling geven. Maar het is ook niet anders dan we met het half jaar hebben gedeeld. Ja, en gesprekken met de banken, ja, die lopen. Maar daar is eigenlijk op dit moment gewoon niks concreets over te zeggen. Het is wel duidelijk, en dat schrijven we in onze Outlook, dat er een samenhang is tussen hoe ver wij die disputen rondom die projecten kunnen beslechten tegen het eind van het jaar. En hoe wij exact met de afspraken met de banken kunnen komen te staan.
Ja. Maar om duidelijk te zijn, jullie kunnen pas nieuwe afspraken maken als ook uit de projecten, als er daar duidelijkheid over is, wat de eventuele verliezen zijn.
Ja, je kunt dat zo niet zeggen, maar er is duidelijk wel een samenhang, een duidelijke samenhang tussen beiden. En laat ik zo zeggen, vanuit de onderneming, en dat schrijven we ook om gewoon het overal risicoprofiel te verbeteren, is het gewoon heel belangrijk om die disputen te kunnen beslechten. Maar je hebt daar ook een ander voor nodig. Dus wij kunnen dat hier heel hard roepen. Maar we zullen dat met een ander moeten doen om vooruitgang daarop te kunnen boeken.
Ja, oké, duidelijk. Dat waren mijn vragen.
Oké.
De volgende vraag is van de heer Luc van Beek. Pieter Ken, gaat uw gang.
Ja, goedemorgen. Twee vragen. Eerste vraag over de woningmarkt, waar jullie wijzen op een aantal obstakels voor verdere groei. Betreft de beschikbaarheid van locaties en vergunningen, vooral en ook van capaciteit. Daar wezen jullie met de halfjaarcijfers ook op. Is er enig zicht op wanneer dat jullie denken dat dat weer een beetje op gang komt, dat er bijvoorbeeld voldoende capaciteit is voor nieuwe vergunningen en die groei de woningmarkt weer hervat kan worden?
Nou, je ziet daar, en dat is correct, hè, de beschikbaarheid, maar ook capaciteit, vergunningen, waar we komen uit een periode van een behoorlijk laag niveau, zien we natuurlijk aan de vastgoedkant. En dat hebben we ook gerapporteerd de afgelopen kwartalen. Duidelijke groei in het aantal van verkochte woningen, ook aan particulieren. Maar dat proces, dat is nu sinds een half jaar aan het opstarten, om dat dan door de fase heen te brengen van vergunningen. En vervolgens moet de fase van bouwen vaak nog starten. Hè. Dus die knelpunten die hebben we de afgelopen kwartalen duidelijk gezien. En we denken wel dat zich dat de komende kwartalen weer naar andere niveaus zal tillen. Dat moet je wel goed begrijpen dat wij vinden dat onze vastgoedactiviteiten daarin zeker kunnen en zullen groeien. Dat onze woningbouwactiviteiten, dat wij daar een bescheiden groei willen hebben, niet in al te rigoureuze termen waar we het op het half jaar ook over gehad hebben. Omdat wij denken dat stabiliteit en productie daarin gewoon veel beter is. Een ander punt wat we heel duidelijk zien, ook de afgelopen kwartaal, in het derde kwartaal, waar we ook met elkaar op het half jaar over gesproken hebben, dat is dat wij zien dat onderaannemers, capaciteitsleveranciers, specifiek in de woningbouwtak van sport, ja, daar zien we de prijzen duidelijk onder druk staan. En dat begint daar ook weer te komen. Maar al met al wel uiteraard een goede markt die we jarenlang niet gekend hebben.
Ja, en een andere vraag wat betreft het verbeteren van de financiële positie. Wordt er alleen gekeken naar het aantrekken van financiering? Of overwegen jullie ook om eventueel bedrijfsonderdelen af te stoten om kas binnen te brengen?
Nou ja, er heeft niemand gezegd dat er alleen wordt gekeken naar financiering. We kijken naar meerdere scenario's, hè, en we moeten gewoon een solide situatie voor de toekomst creëren. Dus daarvoor worden meerdere scenario's geanalyseerd en onderzocht. En meer is daar op dit moment niet over te zeggen.
Oké, dat is helder.
Ja.
De volgende vraag komt van de heer Ed de Bruin, ABN. Gaat uw gang.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Hoort u mij? Ik heb één vraag naar aanleiding van de verkoop woningen en uw indicatie dat u meer aan particulieren heeft verkocht, hoewel het volume lager is. Kunt u iets zeggen over de marges die zich daar voordoen? U gaf zelf aan dat de marges bij verkoop aan de projectontwikkelaar of aan de privébelegger lager waren.
Nee, dat hebben we zo niet gezegd. Het idee is, kijk, de marges die ontwikkelen zich eigenlijk gewoon goed, hè. Dus die effecten die we net beschreven over capaciteit in die markt, ja, die hebben juist een opwaarts effect op de prijzen van woningen die wel beschikbaar zijn. Ja, dus dat betekent aan de kant van vastgoed met name, ja, zie je gewoon dat marges zich gewoon netjes ontwikkelen. En daar is het in feite traditioneel, generiek zo, dat onze marges op particuliere verkoop beter zijn dan op de verkoop aan beleggers en zeker op corporaties. Ik denk dat je in het huidige tijdsgevricht ziet dat ook beleggers toch wel zo eager zijn lagere aanvangsrendementen accepteren, dat er toch ook in toenemende mate transacties met beleggers worden gedaan. Dus dat is eigenlijk wat je gewoon over die mix kan zeggen. Dus per saldo juist het feit dat productie niet zo ontzettend goed op gang kan komen, omdat ja, het ontginnen van nieuwe locaties op starten van projecten lastig is, heeft juist een opwaarts effect op prijzen en marges bij de vastgoed.
Oké, en voorzien jullie dan een structureel hogere marge dan zeg 1-2 jaar geleden en mogen we aannemen dat die stabiel blijft? Vanwege de lagere productie en de hogere vraag?
Nou, we zijn daar wel positief over, ja. Je kunt het allemaal niet precies voorspellen, nee. Maar daar kun je vanuit die trend kun je positief zijn dat de dingen die je kan ontwikkelen, ja, dat die vraag die er in de markt is, ja, wij denken dat het aanbod die vraag niet zo makkelijk gaat matchen. Ja, en dat betekent toch dat eerder een opwaartse druk op prijzen blijft geven.
Oké, en dan stelden jullie dat het orderboek stabiel was over, als ik niet vergis, op 2,3 miljard. Is daar nou een groter deel van toe te rekenen aan die woningbouw of is die mix hetzelfde?
Nou, die mix van ten opzichte van op het vorige punt is redelijk hetzelfde. Ja. Kijk, je ziet toch dat bij ons projecten pas in de orderportefeuille gaan als orders zeker zijn. Hè. En dan is het wel zo dat ontwikkelpotentieel niet zomaar in de orderportefeuille zit. Pas als er een woning verkocht is en die gaat ook zeker gebouwd worden. Het staat te worden gebouwd, dan gaat die in de orderportefeuille. Dus je ziet dat op zich niet, dus dat volume neemt gestaag in de tijd toe. En ik denk op zich, de trend zeg maar, van verkopen is een betere indicator. En maar ook daar lopen wel grote getallen van individuele transacties met beleggers.
Daarom maken wij ook wel die opmerking dat je 1344 en 1399 in perspectief moet zien. Kijk, een woning die je verkoopt aan een particulier, die gaat per stuk. Nou, dat is op zich helder en duidelijk voor iedereen. Maar met beleggers zijn er soms transacties die praten over honderden woningen in één transactie. En dat heeft natuurlijk, zeker als je praat over 1300 of 1400 woningen, heeft dat enorm effect op die getallen. Dus plaats die getallen wel in het juiste licht, dat is wat wij zeggen. En daarom geven wij ook altijd, enerzijds het aantal woningen, maar ook altijd wel het relatieve deel beleggers en het relatieve deel aan particulieren.
Oké, hartelijk dank. Dat was het tweede deel van onze vraag.
Ja.
De volgende vraag komt van de heer André Mulder, Kepler. Gaat uw gang.
Ja, goeiedag. De derde kwartaalbericht is natuurlijk een stuk somber. Hebben jullie ook geen outlook meer. Is een wever een gepasseerd station of is dat nog steeds een van de scenario's?
Er is niets gepasseerd, anders had dat wel in het bericht gestaan. Hè? Dus het is... We kijken stap voor stap gewoon vooruit, hè, vanuit die projecten in combinatie met financiering. En dit zijn de feiten op dit moment.
Hmm. Als ik kijk naar de twee gevallen, wachten jullie dan eerst totdat er een redelijke zekerheid is over de oplossing en kom je dan met maatregelen? Of probeer je echt een schatting te maken van hoe het uitpakt? Met andere woorden, de maatregelen worden eerst gepubliceerd en dan zien we wel wat er uiteindelijk uitkomt.
Nou, ik begrijp wat je bedoelt, maar in de echte wereld lopen de dingen natuurlijk toch parallel.
Een beetje hand in hand, hè, parallel.
Waar wij zeg maar, als doel hebben om ja, echt die beide projecten, om die disputen op te lossen, financieel af te grenzen. Ja, en dat loopt parallel met discussies over financiering. Hè, waarbij we naar meer scenario's kijken. Ja, en meer is daar op dit moment niet over te zeggen. Nee. Dan moeten we toch gewoon afwachten wat er precies op die verschillende velden de komende maanden gebeurt.
Ja. Maar het is natuurlijk wel zo dat je wel aangeeft dat de ETF waarschijnlijk dit jaar wordt afgerond. Maar de N23 loopt nog een tijdje door natuurlijk. Dus in hoeverre je dan parallel kan schakelen met die maatregelen, dat blijft natuurlijk een vraagteken.
Ja, dat is voor een deel is dat niet helemaal scherp, maar dat dispuut rondom de N23, ook voor mensen die de lokale kranten volgen, staat wel behoorlijk op scherp. Mm-hmm. Maar dat kan ook betekenen dat je per het eind van het jaar uiteindelijk niet veel verder bent operationeel dan nu. Ja, en dan zullen wij daar ook het punt moeten zetten met financiers waar we op dat moment dan staan.
Ja.
De negatieve impact van een energiefabriek op het moment dat we helder en duidelijk hebben wat die impact is, dan aan de energiefabriek, die fabriek staat er, die is vrijwel klaar. Dat is natuurlijk een andere situatie dan met de N23. N23 probeer je op een bepaald moment in de tijd impact helder en duidelijk met elkaar te hebben. En het conflict draait natuurlijk om het feit dat wij denken dat we meer werk hebben vanwege de bodemgesteldheid. En wij willen dat punt duidelijk hebben. Op het moment dat dat punt duidelijk is, kan het best nog een hele tijd duren voordat we klaar zijn met het werk. Maar dan is wel duidelijk wat de consequenties zijn van die impact. En ik denk dat het daarover gaat. En dat proberen we met elkaar te bereiken de komende tijd.
Is er iets te zeggen over wat de extremiteiten zijn wat de scenario's betreft?
Nee,
wat voor bandbreedte dat beweegt?
Daar is op dit moment niks over te zeggen. Jullie hebben gezien dat bij de energiefabriek Tilburg dat al een hele lastige situatie is. En de N23 is gewoon een groot project. Ja, dat betekent per definitie dat getalsmatig bandbreedtes ook groter zijn.
Mm-hmm. Oké, dank.
De volgende vraag is van de heer Edwin de Jong. SNS Securities, gaat uw gang.
NIBC tegenwoordig.
Ja, NIBC, precies.
Ja.
Oh, dit.
Toch iets goeiedag allemaal.
Ja.
Een paar vragen nog van mijn kant. Stel nou dat het niet lukt om een oplossing te vinden voor Tilburg of voor de N23 in de vierde kwartaal. Gebeurt er dan ook niks met de financiële afspraken? Of hoe gaat het dan lopen in 2017?
Ja, dat is. Kijk, je weet niet precies wat er morgen gebeurt. Dus wij bekijken dat stap voor stap.
Ja.
We kijken naar de scenario's en wij kunnen. We doen op dit moment weinig anders dan gewoon die feiten gewoon met jullie delen.
Dus het kan zomaar zijn dat er in 2017 een oplossing komt.
Nou ja, kijk, je moet per kwartaal kijken naar de feiten zoals die op dat moment zijn natuurlijk, Edwin. Dat zullen we over 3 maanden weer doen.
Oké, dus dan kan er nog iets gebeuren in. Daarna.
Wij kunnen een ander niet dwingen tot een vorm van een akkoord, hè?
Dat is precies het punt. Ja.
Dat het bedrijf verder gaat, de financiering van het bedrijf verder moet gaan.
Ja.
Ja, en die dingen zullen wij parallel met elkaar moeten besturen.
Maar stel nou, waar ik eigenlijk een beetje heen wil, is als het nou niet lukt om tot overeenstemming te komen bijvoorbeeld met Tilburg. Mm-hmm. Heeft het dan ook consequenties voor jullie gesprekken met de bank?
Ja, daar kunnen we gewoon niks over zeggen zo. Dat elk ding wat er rondom die projecten gebeurt, ja, en ook kan ingrijpen op afspraken met de banken, ja, dat ligt dus ook op tafel. Ja, daar is niet veel meer van te zeggen, denk ik.
Nee, dat denk ik ook niet.
Oké. Dan over de rentekosten. In Kun je een klein beetje een indicatie geven wat die ongeveer zou kunnen gaan zijn in het tweede halfjaar?
Volgens mij zitten wij op, even kijken, op een 1,5 miljoen.
5 miljoen voor het tweede halfjaar?
Nee, op jaarbasis.
Voor het hele jaar, oké.
Okay. Dat is dan, en daar zie je van, en dat getal hebben we gewoon de afgelopen jaren ook, ook redelijk gebruikt. Nou, dat is een getal wat ook
redelijk correct
is. In de discussies met jullie als het gaat om die interest coverage gewoon een goed getal is.
Ja.
En dat was ook met een half jaar eigenlijk
het
relevante antwoord.
Ja, ja, klopt. Ja. Oké, okay, nee, om even om te checken. Dan in de projecten, de N23. Er werd nog steeds wel gewerkt op delen van het project, kan ik me nog herinneren.
Ja.
Is dat nu helemaal gestopt of zijn jullie nog wel stukjes aan het doen?
Nee, dat is niet helemaal gestopt, maar er zijn, zoals het in het bericht ook staat, er zijn werkvakken gedeeltelijk stilgelegd.
Ja.
Want op een gegeven moment kom je aan stukken waar je eigenlijk geen overeenstemming over hebt in relatie tot een andere grondtoestand. Ja, en dan kom je op het punt dat je moet zeggen, ja, dit stuk kan ik niet aan beginnen. En zo goed en zo kwaad als het gaat over stukken waar wel overeenstemming over is, gaan wij door. Ja, en week voor week zullen we in overleg met die klant moeten kijken wat er in dat palet, wat er kan.
Ja.
Dat heeft nog geen consequenties gehad voor jullie capaciteit.
Sorry?
Het heeft nog geen consequenties gehad voor jullie capaciteitsplanning als waar.
Ja, dat gaat dus wel snel.
Dat gaat komen.
Krijgen voor capaciteitsplanning.
Ja.
En dan als laatste over de non-residential utiliteit.
Mm-hmm.
Q3, hebben we daar alweer een klein plusje gezien? Of qua resultaat? Ik zag daar volgens mij in het persbericht niks staan over resultaatontwikkeling.
Ja, overigens niet. Nou, wij doen ook geen berichten op Q3 in de termen van exacte getallen. En ik denk ook dat je met betrekking tot Q3, overigens geldt dat voor de volle breedte van de organisatie, wel geweldig moet opletten. Omdat dat nou eenmaal in dit land typische vakantiemaanden zijn, weet je. Dus als wij zeggen van de operations hebben redelijk gefunctioneerd volgens de verwachtingen die we mochten hebben voordat de vakanties begonnen. Hè? In het, zeg maar, het juli, augustus, september. Ja, dan houden we het bij dat beeld, weet je. En dat is dan gewoon het beeld. En dat is van activiteit tot activiteit behoorlijk verschillend.
Okay. Helder. Dank u.
Ja.
De volgende vraag komt van de heer André Mulder. Kepler, gaat uw gang.
Nog wat aanvullende vraagjes. Je hebt het nu over gesprekken met klanten. Wordt er ook aan arbitrage gedacht of aan rechtszaken?
Ja, zeker, maar die dingen hangen met elkaar samen. Dus we hebben het over disputen, dus daar speelt de juridische dimensie gewoon zwaar doorheen. Maar goed, ik denk dat het, alle dingen zitten wij middenin. En ik denk dat het ook gepast is als je met andere partijen praat, dat je dat bij die partijen houdt. En ja, van tijd tot tijd, zoals nu, daar wat openheid weer over geeft. Maar daar speelt ook zeker rechtsgang spelen daar een rol bij.
In het verlengde daarvan, hoe moet je dan, over parallele ontwikkelingen gesproken, in hoeverre moet je dan de gesprekken met de banken daar eens zien als het toch onverhoopt tot een wat langere discussie gaat leiden die eventueel via een arbitrage van rechtszaak moet lopen?
Ja, daar kan ik niet een zinnig antwoord op geven.
Nee.
Ja, we moeten gewoon de werkelijkheid gewoon van tijd tot tijd gewoon onder ogen zien. Ik denk dat bij elk dispuut er altijd, laten we zeggen, bij ons een voorkeur ligt om met partijen om de tafel iets te bereiken. En als het niet kan, ligt daar vaak parallel rechtszaak, arbitrage. Maar je moet tot iets komen. Ja, en parallel weer daaraan moet je zorgen dat de financiering van het bedrijf gewoon verder gaat. Dus dat is wat wij op ons bord hebben liggen.
Ja.
Als ik de grootte moet inschatten, dan is de N23 op dit moment een groter probleem dan de ETF.
Nou, dat ligt uiteindelijk aan de uitkomst en die kennen we nog niet.
Nee, maar ook gezien het feit dat de ETF natuurlijk...
Nee, we hebben gezegd, de N23 is een groot werk en daarom wordt het hier expliciet genoemd. En de energiefabriek Tilburg is ook een groot werk en daarom wordt het hier ook expliciet genoemd met een behoorlijke impact.
Zowel in productietermen, capaciteittermen die nodig zijn om ze te bouwen. Maar ook omdat we daar nog volop in die discussie zitten met de klanten. Ja, moeten we daar vandaag ook niet op de situatie vooruit lopen.
Nee. Reken nou met RIVM. Zijn er dan nog andere projecten waar je wakker van ligt? Of loopt de rest redelijk in lijn met verwachting?
Nou, elk project wat wij doen, liggen we wakker van om het beste voor die klant te maken. En dat bedoel ik zeker positief. Nee hoor, het is, wij hebben deze projecten expliciet genoemd omdat dat echt ingewikkelde projecten zijn. En we denken dat alle andere projecten redelijk binnen een bandbreedte zitten die je mag verwachten. Waarbij we uitstekende projecten hebben, gemiddelde projecten hebben en hier en daar ook best wel een slechter project hebben. En dat zal ook wel in onze branche en business ook wel zo blijven.
Ja. Oké, dank.
Dames en heren, voor aanvullende vragen en of opmerkingen kunt u nog steeds ster 1 in toetsen. Dus voor aanvullende vragen en of opmerkingen, ster 1 gaat uw gang. Meneer Van der Els, er komen geen aanvullende vragen meer binnen.
Oké, dan wil ik iedereen bedanken voor zijn vragen. En dan gaan wij weer verder aan het werk. Bedankt en tot ziens allemaal.